Goedemorgen, u bent verbonden met de Zuidhovenkerk, Dordrecht. Over een kwartier begint de morgendienst. Ik zal met u de liturgie doornemen. De voorganger deze morgen is dominee Esther. Het orgel wordt bespeeld door Dirk Slagboom en Jaap Pettersson. En een ander met de gitaar begeleiden. Na het welkom en mededeling van de kerkraad. Ik zal die zo meteen nog even voorlezen. Zingen van gezang 118 uit het liedboek. Na het welkom en mededeling van gezang 118. Na een moment van stilte zal het fotum en groet worden uitgesproken. En dan worden we aansluitend psalm 63. Vers 2 en 3. En dit boek ook. Na het fotum en groet. Na psalm 63 zal dan de ode worden voorgelezen. En dan zien we aansluitend psalm 119. Psalm 119 vers 13 en 14. Na de geboden. Dan zal er gebeden worden. En na het gebed vindt de schriftlezing plaats. Die is uit twee Bijbelgedeelten deze morgen. Allebei uit 1 Petrus. Allereerst 1 Petrus 1, vers 1 tot 16. Dus de eerste schriftlezing is 1 Petrus 1, vers 1 tot 16. En dan 1 Petrus 3, vers 8 en 18a. Dat zijn twee versen of versgedeelten uit 1 Petrus 3. 1 Petrus 3, vers 8 en 18a. Dan zingen we het kinderlied. Heren der Heren, Koning der Koningen, u wil ik eren, u wil ik lof zingen. Dan kinderen de Christus zal geconnecteerd worden voor de kerk en de zending. En zingen we psalm 139, vers 10 en 14. Dus na de schriftlezing zingen we het kinderlied Heer der Heren, Koning der Koningen. Wordt er geconnecteerd voor kerk en zending. En zingen we psalm 139, vers 10 en 14. Dan vindt de verkondiging plaats en die heeft als thema de kerk heeft hoop voor de wereld. Dus het thema van de verkondiging is de kerk heeft hoop voor de wereld. Dan zingen we psalm 130 uit de oude berijming vers 3 en 4. Blijft de Heer verwachten en hoopt op de Heer, geen dromen is dat. Psalm 130 vers 3 en 4 uit de oude berijming. Dan vinden dankzeggingen vol bij de plaats en zingen we gezang 291 vers 1 en 2. Dus na de dankzegging en voorbeden zingen we gezang 291 vers 1 en 2 uit het liedboek. Dan zal de zegen worden meegegeven. Dan zijn we aan het uitgekomen van de dienst. Wat de voorbeden en dankzegging betreft, de bloemengroet gaat deze week naar zuster Holster de Ruiter. Zuster Riet Hogendoorn wacht in het ziekenhuis nog steeds op een opname in het parkhuis. En met zuster Pieter Moerman gaat het redelijk goed. Vorige keer was er een slecht bericht, een slechte aankondiging. Maar bij nader inzien bleek er slechts sprake te zijn van een longontsteking en griep. Dat is natuurlijk nog steeds ongewenst, maar het is vergeleken met de eerdere berichten. We zien het minder ernstig. Ook is de moeder van Bert Omen afgelopen week overleden. En een zus van zuster Strengholt en van de Berg Strengholt is ook overleden afgelopen week. Dat waren de. Dat was de liturgie voor deze morgendienst. Namens de kerkraad, iets goed.
Goedemorgen gemeente. Alle welkom hier in de kerk. Mensen thuis in ons meeluisteren. Gasten in ons midden. Ook een welkom aan dominee Esther. Het Schravenmoer die vanmorgen onze voorganger is. Vanmiddag is de dienst om de gewone tijd om 5:00. Dan gaat dominee Vogel ons voor. Morgenochtend begint de dienst om 10:30. Volgende week zondag gaat in de morgendienst dominee Soeters voor. En in de middagdienst dominee Van de Heuvel. We beginnen deze dienst met het zingen van gezang 118. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, we zijn hier samen voor Gods aangezicht en laten we dan ook in stil persoonlijk gebed Gods aangezicht zoeken. Laten we dat staande doen. Aan het begin van ons samen zijn spreken we uit dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begon. En namens die God mag ik u en jou groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik wil het vanmorgen hebben met u over hoop. De kerk heeft hoop voor de wereld. En we hebben er net al van gezongen. En u zult merken dat vaker in de psalmen en gezangen het gaat over hoop. Laten we nu samen gaan zingen psalm 63 vers 2 en 3. Laten we samen luisteren naar de geboden die God ons gegeven heeft en laten we aansluitend zingen psalm 119 vers 13 en 14. Geef mij een hart dat u met vreugde groet en bewaar mijn oog dat niet de valse schijn, dat niet de lege vreugd mijn hart bewegen. De 10 geboden, ik lees ze voor uit Exodus 20. Gouden regels voor ons leven met God en met elkaar. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is.
En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer heeft dat samengevat, de Heer Jezus, toen de schriftgeleerden en fariseeën hem daarna vroegen. En hij heeft gezegd, heb God lief boven alles. Met heel je hart, met heel je verstand, met al je kracht. En heb je medemens lief, zoals je jezelf lief hebt. Laten we samen gaan zingen. Laten we samen de Heere bidden om een zegen over deze dienst. Laten we bidden. Heere God, onze Vader in de hemel, wij willen u danken dat we op deze laatste zondag en deze laatste dag van het jaar ook samen mogen komen in de kerk om u te loven, om u te danken, om u te bidden, om ook voorbeden te doen, om te luisteren naar uw woord en om onze gaven te geven, om u te ontmoeten en om elkaar te ontmoeten. Heer God, we danken u ervoor. We danken dat we al uw groet mochten horen. We danken u voor uw geboden die u ons gegeven hebt en die orde scheppen in de chaos, die ons de weg wijzen van het leven. Heere God, wij danken u voor uw geboden die ons beschermen en die ons bezit beschermen, die het leven beschermen, die ons ook wegwijs maken in onze relatie met u en met elkaar. Heere God, dank u wel daarvoor. En we danken u in het bijzonder ook voor de woorden die de Heer Jezus gesproken heeft over hoe we met die wet bezig moeten zijn. Niet volgens de letter, maar met heel ons hart, met liefde. Met liefde moeten we voor onze naaste zorgen en zijn naam beschermen en zijn bezit veiligstellen en zijn leven. Heere God, met liefde moeten we u dienen en mogen we u dienen en de rustdag genieten die u ons geeft. Met liefde, met heel ons hart. Heere God, als we dat bedenken, dan moeten we belijden dat we veel tekort schieten. Dat we niet altijd met al onze krachten, met al onze inzet en liefde en verstand u en onze naasten dienen en zijn leven beschermen en zorgen dat hij ook voldoende heeft. Heere, wilt u ons genade vergeven? En wij bidden u ook, wil ons vervullen met uw Heilige Geest, opdat we vol van uw liefde die u ons schenkt, u en onze naasten mogen dienen. Heere, wij bidden dat u altijd in ons blijft en ons leidt en ons vervult, opdat wij als christenen mogen leven. Want als het van onszelf afhangt, dan zijn wij zondige mensen. Heere, vergeef ons. Wij willen u bidden, wilt u bij ons zijn in deze dienst? Wilt u ons nabij zijn als we uw woord openen? Als we samen gaan lezen over hoop, dat we midden in deze wereld mensen mogen zijn met hoop. En wilt u ons helpen bij het luisteren? Wilt u ons helpen bij het spreken? Wilt u zijn bij de kinderen? Wilt u zijn met hen die thuis meeluisteren? Heer, wil zijn met jong en oud. En niet alleen bij ons, maar bij uw kerk wereldwijd. Bij al die kerken die vanmorgen en vanmiddag of vanavond samenkomen om u te loven en te prijzen en naar uw woord te luisteren. Heer, wil ons zegenen, wil zijn met de mensen in deze wereld en met uw kerk. Wij vragen het alles uit genade om Jezus wil. Amen. Laten we samen gaan lezen uit de Bijbel. En ik wil met u lezen uit 1 Petrus 1 en uit 1 Petrus 3. Het thema voor de dienst is de kerk heeft hoop voor de wereld. 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 16. En dan gaan we verder in hoofdstuk 3, vers 8. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing, in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader door de heiliging van de Geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was, doelde toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in die dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is, dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Omgord daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En dan 1 Petrus 3 vanaf vers 8. Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief. Wees barmhartig en vriendelijk, vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. En wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God de Heere in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken, als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden als God dat wil, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij die rechtvaardig was voor ons, voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Tot zover de schriftlezing. Laten we samen nu gaan zingen het kinderlied Heren der Heren. En daarna mogen de kinderen naar de crèche gaan.
Die mogen naar de crèche en daarna worden de collecten gehouden voor de kerk en voor de zending. En daarna zingen we nog Psalm 139, vers 10 en 14. Na de preek laten we dan gaan zingen Psalm 130, vers 3 en 4 uit de oude berijming, zoals die ook staat afgedrukt. Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, jongeren, luisteraars thuis. We leven in een tijd dat de kerk in Nederland toch een minderheid is geworden. En het aantal mensen die naar de kerk gaan. En dat is misschien wel typisch voor Europa. In ieder geval voor Nederland. Maar het bijzondere vind ik nou eigenlijk, als je in de Petrusbrief leest en de achtergrond weet van de Petrusbrief, dan is dat een vergelijkbare situatie. Ook daar waren die mensen een minderheid als gelovigen in die tijd. En ze werden dan wel niet vervolgd, maar ja, ze hadden toch te lijden onder dat geloof en onder de mensen. En dat lees je ook. Er staat misschien, word je op dit moment nog, moet je lijden en heb je moeilijke tijd, maar ja, dat werkt ook beproeving en volharding. Dat lees je ook in de schriftlezing die we zojuist gelezen hebben. We hebben het vanmorgen over de kerk heeft hoop voor de wereld. En ik heb daar ook een paar plaatjes bij. Ik heb hier een plaatje, de eerste. En dat is ons jaarthema, kerk vandaag. En dit is de tweede. De eerste, dat is kerk vandaag. En dan zie je een kerk in New York staan. En die kerk staat daar al heel lang, dat kunt u ook wel zien. Dat is lang geleden gebouwd. Maar in de afgelopen eeuw zijn er allerlei moderne gebouwen omheen gezet. En veel groter en hoger en belangrijker zullen we vandaag de dag misschien wel zeggen. Maar ja, toch denk ik dat wij kerk moeten zijn midden in die wereld. En dat die kerk heel belangrijk is. En dat is de volgende dia. We hebben hoop. De kerk heeft hoop voor de wereld. Wij zijn in Schravenmoer bezig met het jaarthema kerk vandaag. En we hebben het al gehad over wat is nou kenmerkend voor de kerk. En toen kwamen we uit bij Johannes 13 vers 34. Waar Jezus zegt: aan de liefde, de onderlinge liefde, zullen de mensen weten dat jullie discipelen van mij zijn. Daaraan zullen ze herkennen dat jullie kerk zijn, dat jullie discipelen van mij zijn. We hebben het ook al gehad over dat de kerk een dienende kerk moet zijn. En in januari gaan we het hebben over dat we een biddende kerk moeten zijn. Dat is ook een gebedsweek in januari. En in december hebben we nagedacht over dat de kerk hoop voor de wereld heeft. En daar wil ik dus met u over nadenken. Hoop voor de wereld. Dankjewel. Ja, hoop. Als je in het woordenboek kijkt, bij het woordje hoop, of op internet, dan lees je over hoop is de onzekere verwachting dat een bepaalde gewenste gebeurtenis zal plaatsvinden. Je hoopt op iets goeds. Er zijn twee tegengestelde van de hoop. De ene kant is wanhoop en de andere kant is vrees, angst. Dus mensen kunnen hoop hebben, maar ook wanhopig zijn als iets niet meer zal gebeuren. En ze kunnen ook bang zijn voor iets dat gaat gebeuren waar je niet zo blij mee bent. Hoop doet leven, zeggen we. Dus ook al is er wanhoop en is er vrees, we blijven altijd hopen, want hoop heb je nodig. Hoop werpt zijn schaduw vooruit. Het doet leven. Het geeft ons kracht en moed. Je zegt, ik ga ervoor. Ik hoop erop. Ik leef er naartoe. Nu, waar hoopt men op in deze wereld? In ons land? Waar hopen wij mensen op? Nou, mensen hopen op een geweldige prijs. Het is oud jaar en dan heb je geloof ik de staatsloterij. En heel veel mensen kopen lood en ze hopen dat ze het goede lot hebben. En dat ze rijk worden. En we hopen op geluk. En we hopen op gezondheid. We hopen op vrede. We hopen het. Maar Er zijn ook veel mensen die hebben geen hoop. En het leven voor hen heeft niet zoveel zin meer. En mensen willen daar zelfs uitstappen, omdat ze helemaal geen hoop hebben. Hoop in de wereld. Mensen hebben hoop op een betere toekomst. Maar hoop in de wereld is vaak ook hoop die zomaar vervliegt, die weg is. Met de dood is ook de hoop weg. We hopen op een betere wereld, maar er is net zoveel kans op dat het niet beter wordt. We hopen op een prijs, maar we hebben grote kans dat we alleen maar geld kwijt zijn. Je hoopt het, maar de hoop is onzeker. We leven tussen wanhoop en hoop, tussen hoop en vrees. Je hoopt het beste, maar je verwacht het slechtste. En vanmorgen hebben we het over dat de kerk hoop heeft. In de kerk is hoop. Te midden van een wereld waar mensen tussen vrees en hoop leven en hoop onzeker is en zomaar weg kan zijn, is daar de kerk als huis van hoop, zou je kunnen zeggen. En dat lezen we ook in onze tekst, in 1 Petrus 1, vers 3. Dat is de derde dia. 1 Petrus 1, vers 3, ja. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. Uit de doden. Daar wordt gesproken over een levende hoop. Door Jezus Christus die uit de doden is opgestaan. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis. Die in de hemelen bewaard wordt voor u. Dat is de hoop die wij mogen hebben. Dat is onze tekst. Eerst wil ik met u terug naar het Oude Testament. Binnen het Jodendom was er ook angst. Was er ook niet altijd hoop. Omdat men de gedachte had, we moeten naar de wet leven. En ja, mensen leven niet altijd naar de wet. Mensen leven niet altijd goed. De dia mag weer weg. En binnen de fariseeën gebeurde het dan ook wel dat mensen helemaal niet zo blij en hoopvol waren als ze stierven bijvoorbeeld, maar ook angstig waren. Omdat, heb je goed geleefd naar de wet? Maar als je in het Oude Testament leest, dan lees je over positieve hoop. Dat is eigenlijk de Bijbelse lijn in het Oude Testament. Men heeft hoop op het goede. Men hoopt op God. Men hoopt op zijn woord. God heeft zijn belofte gegeven en God doet wat hij zegt. God heeft een verbond met zijn volk gesloten en hij zorgt voor het volk. Dat geeft hoop. God is er. En er was hoop voor dat volk Israël, maar ook persoonlijk hoop op heil, op de heerlijkheid bij God. En als je in het Oude Testament leest, dan lees je ook over dat hoop op prinsen of vertrouwen op afgoden, hopen op rijkdom, dat is zo vervlogen. Dat is valse hoop. Maar hoop op de Heere, dat geeft kracht en zekerheid. Zo lees je bijvoorbeeld in de psalmen, psalm 38, op psalm 39 vers 8. En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop is op u. En psalm 42. Wat buig je neer, mijn ziel? En waarom ben je zo onrustig? Hoop op God. En we zingen het straks ook met psalm 130. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht hem en ik hoop op zijn woord. De profeten spreken over de hoop. De hoop van het vrederijk dat komen gaat, vind je op zoveel plaatsen in Jesaja. Als de schepping weer hersteld zal zijn. Als zelfs de dieren in vrede met elkaar leven. Als er harmonie op aarde zal komen. Als de vredevorst zal komen. De Messias. En lees je in het Nieuwe Testament, dan lees je daar nog meer over. De hoop als een anker voor de ziel. Vastheid in je leven. Hoop op de komst van de Messias was er in het Oude Testament. Hoop op de wederkomst van de Messias vind je in het Nieuwe Testament. Hoop die gericht is op de toekomst, op dat rijk dat komen gaat van Christus. En zo leven ook wij als kerk de eeuwen door met hoop. Hoop op die toekomst die God voor ons heeft weggelegd. En op die nieuwe wereld die komen gaat als alle dingen nieuw worden. Hoop in de wereld is twijfelachtig en tijdelijk. Maar hoop in de Bijbel is zeker. Geeft je zekerheid. Wij hopen niet zomaar dat er iets goeds gebeurt. Wij hopen op Gods woord. God heeft de belofte gegeven. En God doet wat hij zegt de eeuwen door. Hij heeft de Messias beloofd. En die Messias is gekomen. Hij belooft dat het volk in het beloofde land komt te wonen. En hij doet het ook. En ze wonen er. God geeft ons hoop. Zijn woord geeft ons hoop. Ja, eigenlijk is het nog sterker. Het is nog sterker. In de Bijbel lezen we over de hoop die al gerealiseerd is. Die al werkelijkheid is. Die weggelegd is voor ons. Het is een levende hoop. Waarom? Nou, Christus heeft het al gekocht. En die heeft het al volbracht allemaal. Hij heeft alles al gedaan voor onze hoop. Om het straks de werkelijkheid te laten worden. Dat lees je in onze tekst. En dan mogen we nog een keertje naar 1 Petrus 1 vers 3. Daar lezen we het. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden. Tot een levende hoop. Hij heeft ons opnieuw geboren doen worden door de Heilige Geesten. Dat we geloven. En nu hebben we hoop. En waarom dan? Omdat Christus de dood heeft overwonnen. Omdat hij is opgestaan. Hij heeft het volbracht voor ons. Hij heeft betaald en heeft overwonnen. En weet u, die hoop kan niemand van u afpakken. Dat zegt Paulus ook. Maar Petrus zegt het hier ook. Petrus zegt, die hoop van u, hè? Vers 4. Is een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis. En dat is een erfenis die niemand van u kan afpakken. Want die ligt veilig opgeborgen in de hemel te wachten op u. Heeft Christus voor gezorgd, zegt Petrus. Dat is onze hoop. Door Christus gerealiseerd. En die wacht nu veilig in de hemel, waar geen mot en geen roest kan komen en geen dieven inbreken, zegt Jezus. Als daar je schat is, dan is die veilig. Dat is een hoop die niet beschaamd maakt. Die niet teleurstelt. Want elke andere hoop in deze wereld, die je misschien wel kan realiseren, die is na een poosje weg. Die moet je weer loslaten. En Paulus die zegt in Romeinen 8, dat niets ons kan scheiden van Christus. Dus de hoop van Gods kinderen spreekt hij daarover. Over de zekerheid van dat heil. Wereldse hoop vervliegt als wij sterven, is voorbij. En dan blijkt juist de christelijke hoop. Dan mogen we de erfenis in ontvangst gaan nemen. Ik wil naar de volgende dia, Efeze 2, vers 12. Daar, en dat lees je ook in andere teksten hoor. In 1 Thessalonicenzen 4, vers 13. Daar lees je ook over die hoop. Maar in Efeze zegt Paulus, vroeger hadden jullie geen hoop.
Want toen kende je Christus nog niet. Toen leefde je in de wereld. Maar nu hebben jullie hoop.
Omdat je God kent. Omdat je Christus kent.
Dankjewel.
Paulus die zegt daar ook over, als hij het heeft over Thessalonicenzen, over het sterven, dat de mensen daar denken van, ja maar, waar blijft onze hoop nou? En dan zegt hij in 1 Thessalonicenzen 4 vers 13, ik wil niet broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die al gestorven zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als je niet gelooft, dan heb je geen hoop meer als je sterft. Maar als je gelooft, dan mag je weten, ik heb hoop zelfs als ik oud geworden ben. Zelfs als ik ga sterven. Als je verder leest, de dia mag weer weg. Als je verder leest, dan lees je ook over de blijdschap die die hoop geeft. We hebben daarover gelezen in de 1 Petrus. En Paulus spreekt daar ook over. Hij zegt in Romeinen 12 vers 12, verblijd u in de hoop. Hoop doet leven. Hoop geeft je ook blijdschap. Geeft je moed en kracht. Wat je ook kan overkomen in deze wereld. Als je Christus kent, dan heb je altijd nog die veilige schat, die erfenis in de hemel. Wat een machtige gave, broeders en zusters. Dat wij hoop hebben. En ik zie ook broeders knikken. En daar ben ik blij mee. Dan heb ik het gevoel, de preek komt over. Wij hebben hoop. U, jij, je mag hoop hebben voor je leven. Ook al ben je ernstig ziek. Dan mag je nog hoop hebben. Afgelopen vrijdag had ik een begrafenis van een broeder. Hij mocht 90 jaar worden. Maar dat was ook een man met hoop. Hij wist waar hij naartoe ging. Nu. Ons thema is vanmorgen, de kerk heeft hoop voor de wereld. En als we dat bedenken, dan kunnen wij hier wel heel mooi bij elkaar hoop hebben. Maar we hebben ook gezien dat Paulus en Petrus zeggen, en dat wij zelf wel weten, dat veel mensen in de wereld geen hoop hebben. En dan kunnen we wel zitten jammeren van, de kerk is wel klein geworden in Nederland. Maar de kerk heeft hoop. En is van belang voor Nederland. En Peter schrijft deze brief ook in een tijd dat de kerk maar klein was in een seculiere samenleving. Maar hij zei, jullie hebben een levende hoop. En hij zei nog meer. En daar gaan we naar kijken in hoofdstuk 3. Vers 14. Daar zegt Petrus, maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, hè? Lijden vanwege je geloof, dat kan. Dan bent u zalig en wees niet bevreesd, zoals zij in de wereld bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God de Heere in uw hart. En dan komt het waar ik met u over na wil denken, het staat cursief gedrukt. Maar heilig God de Heere in uw hart en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Hoe belangrijk is het als wij leven in een wereld waar veel mensen geen hoop meer hebben. Dat wij vertellen van die hoop die wij mogen hebben door de Heer Jezus Christus. Door het geloof. En dat zegt Petrus. Er zijn zoveel mensen in de wereld die geen hoop hebben. En als die mensen nou aan u vragen op uw werk, of jongeren die vragen op school, wat geloof jij nou? Of waarom ga je nou naar de kerk? Of hoe komt het dat jij altijd zo positief in het leven staat? Dat is misschien helemaal niet waar, maar goed, dat hoop ik dan maar. Dan moeten we getuigen van de hoop die in ons is. Het mooie van deze tekst vind ik ook dat Petrus zegt, wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die uw rekenschap vraagt. Er zijn mensen in deze wereld die dat willen weten. Het is niet zo dat de mensen in de wereld, misschien dat was in de jaren 70, 80 in Nederland, dat het mensen allemaal tegen het geloof zich afzetten. Maar dat gaat verder, hè? Generatie na generatie. En we hadden toen al gezegd, over 50 jaar is dat voorbij. En dat is nu ook al behoorlijk voorbij. Men heeft weer belangstelling voor het geloof. En men heeft het ook nodig. En als ik in het ziekenhuis kom of als ik met andere mensen op straat spreek, dan kom ik mensen tegen die graag met mij over het geloof spreken. En in het ziekenhuis mensen die graag willen dat ik voor hen bid. En die wel meer willen horen van die hoop. Er zijn mensen die daarnaar vragen. En ik denk dat u dat ook wel eens meegemaakt hebt. En dat jij dat ook wel eens meegemaakt. Dat een jongen of een meisje vraagt, en wat geloof jij nou? En dan hoeft dat helemaal niet zo te zijn dat mensen negatief zijn. Maar dat ze dat echt willen weten. Dat ze belangstelling hebben daarvoor. Dat die mensen ook hoop nodig hebben. En dan zegt Petrus dat je altijd bereid moet zijn om zulke mensen die oprecht geïnteresseerd zijn, om die te vertellen van de hoop die in jou is. En dan hoef je niet de dogmatiek op te zetten of zeggen of de geloofsbelijdenis. Nee, maar de hoop die jij in je hart hebt. En ik weet niet wat u in uw hart hebt. Maar gewoon vertellen van wat je gelooft. Ik geloof dat God mij geschapen heeft, als je het mij vraagt. En ik geloof dat Hij van mij houdt. En ik geloof dat God voor mij zorgt. En ik bid dat God ook voor mijn kinderen zorgt. En ik hoop op Hem. God is mijn houvast. Natuurlijk heb ik ook geld nodig en een huis. Maar mijn houvast is God. Dat is mijn hoop. Kijk, en als je persoonlijk zulke dingen weet te vertellen, dat raakt ook veel meer dan als jij de geloofsbelijdenis op zich, toch? Wat jou in je hart, wat jij gelooft en wat je hoopt. Dat zegt Petrus. Vertel de mensen, hebben ze nodig. En dat mogen wij doen. En dat is zo belangrijk, dat wij dat als kerk doen. Dat we niet in onze schulp kruipen en bang zijn, maar dat we de mensen vertellen. Als ze dat willen weten, niet als ze er alleen maar gekheid mee willen maken, maar als ze dat willen weten, dat we vertellen van die hoop die in jouw hart is. Dat is een belangrijke taak van de kerk in de wereld. Wat ik ook heel mooi vind dat Petrus dat erbij zegt, dat hij zegt in die tekst, misschien kunnen we hem nog een keer zien, in vers 14 uit hoofdstuk 3. Daar zegt hij aan het eind, wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied, zegt hij. Met respect voor de ander. En ook voor zijn overtuiging en zijn ideeën, voor hem als mens. Hij is ook naar Gods beeld geschapen en God heeft hem ook lief. Dat je dat zachtmoedig doet, met liefde, omdat je van die ander houdt. Ja toch? Christus hield toch van die mens. Christus hield ook van Zacchaeus. En hij zegt, heb uw vijand lief zelfs. Omdat hij een mens is die God nodig heeft. Dat je zachtmoedig en met eerbied, met respect, die ander vertelt van de hoop van Christus die in jou is. Van jouw verwachting, wat er komen gaat. Christus die terugkomt. En van die erfenis in de hemel. En van die vaderzorg elke dag over jouw leven. Van die zekerheid, toch? Niet op grond van mij en van jou. Van wat je gedaan hebt in je leven, maar op grond van het volbrachte werk van Christus. Dat is mijn zekerheid. De wereld heeft die hoop niet. Maar wij mogen hoop hebben. En En hoe belangrijk is dat? Want voordat het christelijk geloof in Europa kwam, geloofden ze hier in Wodan en Donar en Freya, die goden. En toen kwam het christelijk geloof en Europa werd christelijk, tussen aanhalingstekens. Maar toen kwam het rationalisme, het verstand en het materialisme in onze tijd. Alleen materie bestaat, geestelijke wereld lijkt niet meer te bestaan. Gedachten zijn producten van je grijze cellen. Maar waar moet het dan naartoe? Met Europa, met Nederland. Als we God kwijt zijn geraakt en hoop zijn kwijtgeraakt. Wij mogen mensen met hoop zijn, met zekerheid, door Jezus Christus. En ik hoop van harte dat jij en dat u die hoop hebt. En dat is ook mijn gebed. En daar mag je ook om vragen als je geen hoop hebt in je leven. Mag je naar Christus toe gaan en mag je bidden. Heere, wilt u mijn heiland zijn en wilt u mijn God zijn? En wilt u mij met uw Heilige Geest die liefde en die genade geven en die hoop door Jezus Christus? Mag ik ook een schaapje van uw kudde zijn? En dan wil de Heere dat geven. Maar hoe belangrijk is het dat we ook aan andere mensen vertellen van die hoop? En dat de kerk in de 21ste eeuw een huis van hoop is. Midden in de Nederlandse samenleving. De kerk heeft hoop. En ik hoop u ook. En jij. En dat je het anders gaat zoeken. En dat we als kerk in deze tijd ook zo kerk mogen zijn. Naar buiten toe voor de wereld. Amen. Laten we samen de Heere God danken en bidden. Heere God, onze Vader in de hemel, wij willen u danken dat we uw woord hebben. Dat we van de Heer Jezus mogen weten dat hij van u kwam naar ons toe. En dat hij voor ons de dood heeft overwonnen. Dat we zo een levende hoop mogen hebben. En dat hij voor ons een erfenis heeft weggelegd in de hemel. Een plaats voor ons bereid. Een erfenis die onvergankelijk is, die niet vergaat. En die niet aangetast wordt en die eeuwig blijft bestaan. Heere God, wat een rijkdom. Wat geweldig. Ook als je oud geworden bent. Ook als je eigenlijk helemaal geen hoop meer hebt om te leven. Als je ernstig ziek bent. Ook als je midden in het leven staat en alles hebt. En eigenlijk toch niet gelukkig bent. Heere God, u bent onze hemelse Vader. U bent het die ons geschapen hebt. U bent het die voor ons zorgt, die van ons houdt en die ons leidt en die ons alles geeft wat we nodig hebben voor dit leven en voor het toekomstig leven. Heere, dank u wel dat we als kerk hoop mogen hebben. Maar we bidden ook voor de wereld waarin we staan, waarin zoveel mensen geen hoop hebben, geen toekomst, diep ongelukkig zijn. Mensen niet weten wat er zal gebeuren. Tussen angst en vrees leven. Zal er een derde wereldoorlog komen? Of zal de aarde vergaan? Zal het helemaal fout lopen met het milieu? Of zal de islam ook hier komen? Zoveel angsten als er zijn in de wereld. Maar wij hebben hoop. Omdat u voor ons zorgt. En u leidt ons. Door dalen heen en over bergen heen. Maar u blijft bij ons. U draagt ons als het te moeilijk wordt. U geeft ons kracht. U gaat zelf met ons mee. En uiteindelijk neemt u ons op in uw heerlijkheid door Jezus Christus. Heere God, wij danken u en wij bidden u ook voor de wereld waarin we leven. Voor de mensen om ons heen. Voor de mensen van wie we houden. Heere God, we willen ook in het bijzonder bidden voor onze zuster Holster de Ruiter, die de bloemen mag ontvangen. Wilt u met haar zijn? Wij willen bidden voor zuster Riet Hogedoorn, die in het ziekenhuis wacht op opname in het parkhuis. Heer, wilt u ook haar hoop zijn, haar nabij zijn? Wij denken aan zuster Pita Moerman. Dank u dat het redelijk goed gaat met haar. Heere, wilt u met haar zijn, herstel geven, haar helpen en wees ook met haar man en zegen hen, Heer. Wilt u om hen heen zijn. Wij denken ook aan Bert Omen, die afgelopen week zijn moeder moest verliezen, Heer. Wilt u ook met hem zijn en met allen die bij hen horen, familie. Heere, wilt u hen troosten en kracht geven. Wij denken ook aan zuster Strenghold en zuster van den Berg Strenghold, die een zus ook verloren hebben. Heere, wilt u ook hen troosten door het evangelie en nabij zijn. Als je oud geworden bent, zijn er zoveel mensen die om je heen wegvallen en kan je ook alleen voelen. Heer, wilt u naast hen gaan en dragen. Wij denken ook aan anderen die ziek zijn in de gemeente. En mensen die eenzaam zijn. Wij denken aan jonge mensen. Wij denken aan jongeren die op zoek zijn, die u misschien nog niet echt kennen. Heer, wilt u ook in hun hart werken, die liefde van de Heer Jezus Christus. Wij willen bidden voor mensen die al lange tijd niet meer in de kerk komen en die u eigenlijk een beetje uit het oog verloren zijn. Heer, wilt u op hun deur kloppen, op hun hart. En wilt u uw liefde laten zien, dat ze weer gaan verlangen naar u en u nodig krijgen. Wij bidden voor hen die moeite hebben in hun huwelijk,
Als het niet meer zo loopt als het vroeger ging. Heere, wilt u de liefde van Christus in hun hart geven. En dat ze elkaar mogen dienen. En dat die liefde weer mag opbloeien en mag groeien, Heer. Wilt u ons helpen in al onze relaties. Heere, dat we altijd weer elke dag met u mogen leven en u mogen kennen. En dat uw geest in ons mag werken. En ook de liefde van Christus in onze harten mag geven. Wilt u ons helpen om in de wereld te staan als er zoveel mensen zijn die niet meer u kennen en misschien wel helemaal niet zo vriendelijk en liefdevol zijn. Wilt u ons helpen om het kwade te overwinnen door het goede te doen. Te zegenen waar mensen vloeken. En te bidden voor mensen die ons haten. Heere, wilt u ons helpen om christen te zijn in deze tijd. Om de Heer Jezus Christus na te volgen. Wij bidden het, Heer, geef u ons de kracht. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Laten we samen onze slotzang zingen. Gezang 291, vers 1 en 2.
We mogen de zegen van de Heere ontvangen. En ik wil u, ik kan het nu wel doen, hè, u ook alle heel mooi en gezegend 2018 toewensen. En jonge mensen, wees voorzichtig met vuurwerk, zeg ik dan maar. Ontvang de zegen van de Heer. De genade
van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de krachtige gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.